Welkom bij Radio Maria, een katholieke stem bij u thuis.
De Kerk leeft. Een programma van Radio Maria, u gebracht door Nele.
Dag beste luisteraars van Radio Maria, van harte welkom in deze nieuwe uitzending van De Kerk Leeft met vandaag weer een nieuwe gast. Vandaag hebben we bij ons in de studio jesuïtenpater Leo de Weert, een priester met een zeer bijzonder dienstwerk. Hij is hoofdalmoezenier voor de katholieke eredienst in de gevangenis. Pater Leo, hartelijk welkom. Dank u wel voor uw komst.
Hartelijk welkom ook, of dank dat ik hier mag zijn, Nele, en ook een goede dag aan alle luisteraars.
U bent iemand die regelmatig gevraagd wordt voor interviews. We zijn blij dat u vandaag ook tijd maakt voor Radio Maria. Is de reden misschien dat de wereld van de gevangenis een wereld is die tot de verbeelding spreekt voor sommige mensen, een wereld veraf?
Absoluut. Naast ons dienstwerk in de gevangenissen is, denk ik ook, ligt het voor de hand dat wij ook een stukje sensibilisering willen doen. De wereld, die onbekende wereld van achter de muren, ook naar de mensen toe in de samenleving en ook zeker in eerste instantie binnen onze kerk, ja, beter leren laten kennen. En ik weet bovendien ook dat er heel wat gedetineerden luisteren ook naar Radio Maria. Af en toe zeggen gedetineerden me dat ze luisteren naar de Radio Maria en dus denk ik zullen er zeker ook onder de luisteraars vandaag een aantal gedetineerden zijn die mee horen deze morgen naar dat programma.
Dat is eigenlijk wel heel leuk om te weten. Dat geeft toch ook een verbondenheid met luisteraars. Absoluut. Overal. En wilt u misschien aan het begin van ons gesprek uzelf eerst voorstellen aan onze luisteraars, een beetje spreken over uw achtergrond en wat uw levensloop is die aan uw almoezenierschap is voorafgegaan?
Graag wil ik dat doen. Ik kom uit een groot gezin. We waren thuis met 8. Ik ben afkomstig uit Oost-Vlaanderen. Ik heb altijd in Gerardsbergen gewoond. Van opleiding heb ik eigenlijk een heel andere richting gestudeerd. Ik heb de richting van het bankwezen en de boekhouding, fiscaliteit. En ik heb ook 6 jaar in die sector gewerkt. En eigenlijk, ik was 30 toen ik ingetreden ben bij de jesuiten. En uiteraard volgt dan nog een hele vorming. Ik heb dan filosofie, theologie gestudeerd. Eerst een tijdje in Frankrijk gewoond, dan teruggekomen naar België. Hier heb ik dan mijn theologie gedaan. En ondertussen is dat ook zo bij de jesuiten. Tijdens de studie bereid je ook al voor op de priesterwijding. Eerst de diakenwijding uiteraard. En doorloop je ook nog een hele reeks van stages. En toen ik gewijd ben, het zal nu 20 jaar zijn, ik ben hier gewijd destijds in Heverlee, hier vlakbij. Toen heb ik eigenlijk, een beetje van in het begin al, heb ik nogal vlug gezegd, zo dat verlangen om in te zetten, meer voor het sociaal apostolaat. En ik ben er ook altijd in bevestigd geweest en toen ik dus gewijd ben en de studies achter de rug waren, ben ik dan begonnen als gevangenisalmoezenier in Brugge. Er was destijds, want de communiteit is nu opgeheven, we woonden destijds ook in het centrum van de stad. En toeval, of misschien wel de voorzienigheid, dat er een post vrij kwam als gevangenisalmoezenier in Brugge. En ik ben daar dan aan de slag gegaan en ik heb daar eigenlijk dan 17 jaar gewerkt. Op verschillende afdelingen en in de communiteit waar ik woonde hadden wij ook een opvang voor ex-gedetineerden. Het was eigenlijk een hele intense, maar een hele leerzame tijd voor mij en waar ik met veel dankbaarheid en veel genoegen op terugkijk. Het huis is dan door omstandigheden, een beetje door reorganisatie van onze eigen jezuïetenwerking, jammer genoeg gesloten. En dan ben ik verhuisd naar Mechelen. En dat is nu inmiddels 3 jaar geleden. En toen was er een betrekking, een openstaande betrekking in de gevangenis in Brussel, Sint-Gilles. Het is een gevangenis, een van de grootste gevangenissen ook van Vlaanderen, hè, van ons. Ja, het is ook een Nederlandstalige instelling trouwens. En ik ben daar dus nu sinds 3 jaar aan de slag als almoezenier. Het verschil met Brugge is dat Sint-Gilles enkel voorrechten is. Een huis is met voorrechten is, dus een arresthuis. Gedetineerden die eens ze hun straf gekregen hebben, verhuizen dan naar een andere gevangenis, naar echt een strafhuis. En ja.
Dat is waar u vandaag bent aanbeland, sinds 3 jaar in Sint-Gilles.
Juist.
Dank u wel. U bent gevangenisaalmoezenier geworden eigenlijk vrij kort na uw wijding dan. Is dat dienstwerk, is dat iets dat vaak aan jezuïeten wordt toevertrouwd?
We hebben er zeker een traditie in. Ik zou zeggen, we hebben een traditie in het sociaal apostolaat. En daar had ik ook het verlangen te kennen gegeven om me daarvoor in te zetten. Ik had niet zo specifiek nu de gevangenispastoraal voorgesteld, want ik kende het ook niet. Maar we hebben dus die traditie in het sociaal apostolaat, noemen wij dat. En zoals wij gewoonlijk werken als jezuïet, wij gaan een beetje na waar de noden het hoogst zijn. Het is niet zo dat wij bepaalde opdrachten of bepaalde werken voor ons opheisen en dat wij dat dan ook uitvoeren. Nee, wij richten ons een beetje op de noden, waar de noden het hoogst zijn, waar de kerk, dikwijls via de bisschoppen of dikwijls via onze eigen eindverantwoordelijken, merken dat er mensen moeten gezonden worden. En eigenlijk een beetje aan de jezuïeten of is toch wel juist dat gezonden worden. Vaak zijn het ook opdrachten die beperkt zijn in tijd. Jezuïeten verhuizen nogal vaak, dus wij wonen ook niet. Als je in een bepaalde communiteit gaat wonen, mag je er zeker van zijn dat je er niet heel je leven zult blijven, want wij verhuizen nogal wat. En bovendien ook, het is helemaal niet ongebruikelijk dat wij ook van opdrachten veranderen. Ik heb nu nogmaals het privilege en toch voor dit soort van werk ook het geluk gehad dat ik dat nu al 19 jaar kan uitvoeren. Maar dat is niet altijd zo voor jezuïeten. Het is vaak zo dat wij nieuwe opdrachten krijgen, veranderen van werkplaats, afhankelijk waar de nood het hoogst is en worden wij gezonden. Zo.
En was het sociale apostolaat ook dat u aantrok bij de jezuïeten en dat gezonden zijn? Of, want u heeft eerst gewerkt in de fiscaliteit en dan op uw 30...
Inderdaad.
Aangesproken door de jezuïeten.
Wel, het is zoals ieder mensenleven een heel verhaal is dat ook voor mij het geval natuurlijk. Ik had een oom die missionaris was in Chili, die priester was van het bisdom Gent, Fidei Donum priester, en was dus gezonden naar Chili. En eigenlijk, daar is mijn hart beginnen kloppen echt voor het evangelie, en ook meer dan alleen voor het evangelie, ook zo de mogelijkheden ontdekt van de kerk, en dan specifiek juist in het sociale engagement. Ik heb mijn oom er verschillende keren bezocht. Hij was werkzaam als parochiepastoor in wat men noemde de poblaciones. Dat zijn zo de populaire volkswijken, arme wijken van de grootsteden. En hij was werkzaam in de poblaciones van Santiago, eigenlijk de hoofdstad van Chili. En heeft dat heel zijn leven gedaan. Werkelijk met de armen van de straat iets proberen op te bouwen, gesteund door de kerk. De kerk die het echt opnam voor de mensen van de straat en die er samen iets wat mee doen. Niet alleen op gelovig gebied, spiritueel gebied uiteraard. Ook daarmee wou men samen met de mensen iets opbouwen, maar ook op maatschappelijk, sociaal vlak. Men ging zoeken om de leefconditie van de mens beter te maken, om hen een goede opleiding te geven, te zorgen dat ze werk konden vinden. En die rol, die maatschappelijke rol van de kerk, heb ik daar heel scherp en dat heeft me heel diep geraakt zo. En ik ben me eigenlijk een beetje beginnen voor te interesseren zo. Ik ben dan teruggekomen en zo heb ik eigenlijk, ben ik echt geraakt geweest om sociaal te engageren vanuit die boodschap van het evangelie. En heb ik ook de waarde ingezien van de kerk als structuur en de mogelijkheden ervan. En dan eenmaal terug in België, dan heb ik zo wat gezocht. Wat is nu voor mij de beste manier om dat ook het meest efficiënt en het meest doordacht te doen? En zo ben ik dan terechtgekomen bij de Jezuïten. En zoals u zei, hè, ik had een heel andere opleiding. Ik was ook in een heel andere context professioneel bezig. En ik voelde dus van mezelf, ik heb niet voldoende bagage om me zomaar in dit soort van engagement te gooien. En de Jezuïten konden mij een lange opleidingstijd aanbieden. Hebben bovendien een heel goed omkaderde spiritualiteit, een manier van kijken naar geloven, naar de wereld vandaag, dat me ook eigenlijk aansprak. En zo heb ik dat avontuur eigenlijk maar gewaagd, want het was voor mij ook een sprong. Het was een sprong in ik zou niet zeggen het onzekere, want het trok me ervoor te sterk aan, maar het was wel een sprong. Ik zit hier nu en ik ben nog altijd even geboeid en nog even gelukkig en dankbaar dat ik die weg gegaan ben en nog mag gaan. Zo, ja.
Het is intussen tijd voor een eerste stuk muziek en dat misschien ook de overgang kan vormen naar uw werk als aalmoezenier, waar we het later over zullen hebben. U heeft gekozen voor een lied van Bernard Lavilliers. Met als titel Betty. Kan u dat misschien een beetje toelichten?
Ja, inderdaad. Dan zijn we onmiddellijk in het thema waarvoor ik hier eigenlijk ook een beetje aan tafel zit. Bernard Lavilliers is een gekend chansonnier. Een man die mooie liederen maakt, vind ik toch persoonlijk. Ik hoor ook graag het Franse chanson. Maar eigen aan Lavilliers, een beetje speciaal, is dat de man destijds zelf nog in de gevangenis gezeten heeft. En dus kent hij de wereld van de gevangenis van binnen en van buiten. En wat me betreft in dat lied is dat eerst en vooral Bernard Lavilliers de moed heeft om dat niet weg te stoppen. Dat een beetje duistere verleden van hemzelf, dat een beetje moeilijke verleden. En dat hij dus eigenlijk de moed heeft gehad om daar een lied over te maken. Ik vond dat heel mooi als getuigenis. En bovendien is het een heel mooi lied. Het gaat over een vrouw, Betty. En het lied heeft ook iets treurigs, je gaat dat merken. Het laat in ieder geval, mocht je de tekst niet mee kunnen volgen, het laat ook muzikaal heel goed het eenzame, het monotone van een gevangenis aanvoelen, denk ik. Maar de tekst zelf verhaalt eigenlijk het... het leven van Betty. Betty die achterblijft in de gevangenis, terwijl hij was blijkbaar in aanraking gekomen of in contact gekomen met de vrouwelijke gedetineerden, ook in dezelfde instelling. En toen hij dus de gevangenis verliet, dacht hij terug aan Betty, hoe zij er nu de volgende jaren nog eenzaam en toch een stuk ook overgelaten aan dat monotone dagelijkse ritme van de gevangenis, zal blijven verder leven zo. Maar met het lied wil hij eigenlijk een soort van ondersteuning uitdrukken. Je moet niet wenen, zegt hij. Ik blijf voor een stuk ook aan jou denken. Het zal weliswaar op een andere manier zijn, maar met dit lied bevestigt hij toch een stukje die solidariteit. Een solidariteit, denk ik, waar we eigenlijk ook als samenleving... meer zouden kunnen nawerken. Het is niet omdat iemand achter de muren zit dat we hem of haar ook volledig moeten uitsluiten, maar daar komen we dan misschien straks op terug.
Tu n'as pas sommeil, tu fumes, tu veilles, et tout écorché. Et comme un chat triste, perdu sur la liste des objets trouvés. La nuit carcérale, tombant sur les dalles, et ce lit glacé. Allez, venez, soleil et sourire sont de l'autre côté. Ces murs, ces grillages, ces portes et ces cages, ces couloirs, ces clés. Cette solitude, si dure et si rude, qu'on peut la toucher. Ce rayon de lune, sur le sol allume, visage oublié. De celui que t'aimes, qui tire sur sa chaîne, comme un loup blessé. Bêtise, faut pas craquer. Bêtise, faut pas plonger. Je sais, ils t'ont couché là. Et puis, ils ont fermé leurs barreaux d'acier. Ce long baiser, tu es ma frangine, juste une féminine que j'avais rimée. Je te donne ma force, mes mots et mes notes pour te réchauffer. Je hais la morale, les prisons centrales, les maisons d'arrêt. Sommeil, je fume et je veille, et j'ai composé une chanson d'amour, une chanson secours pour l'autre côté, pour ceux que l'on jette dans les oubliettes, dans l'obscurité, pendant que les gens dorment au fond du conforme sans se réveiller.
Welkom terug, beste luisteraars in de Kerk Leeft, waar we vandaag in gesprek zijn met jezuïte pater Leo de Weert, die almoezenier is in de gevangenis van Sint-Gilles in Brussel. Ja, dit beklijvend chanson Betty heeft al een mooie overgang gevormd, denk ik, naar het leven in gevangenschap. De wereld van de gevangenis luisterend naar het chanson zijn er enkele woorden die wel blijven hangen, zoals solitude, de faux pas craqué. Dus is het een eenzame wereld? Zou u een beetje een beeld kunnen schetsen van de wereld in de gevangenis?
Ja, inderdaad, het lied is een mooie overgang. Vooral wat me erin aantrekt is dat het ook een beetje het macho-beeld doorbreekt. Hè? Want de chansonnier of de zanger hier toont zich, heeft geen schrik om zijn gevoelens te uiten. En dat is vaak wat men inderdaad in een gevangeniswereld niet durft. Het is een hele harde wereld. Misschien lijkt die een beetje wel op de samenleving ook. Hè. Ik denk dat die eigenlijk in die zin niet zoveel verschilt van onze samenleving. Ik denk ook in een gevangenis is het ieder voor zich en zullen mensen niet zo vlug hun gevoelens tonen. Is er ook heel veel eenzaamheid. Maar ik denk dat, nogmaals, het verschil met de samenleving is uiteindelijk niet zo groot zo. Je hebt in een gevangenis natuurlijk een hoge concentratie van een aantal, laat het me zeggen, ja, probleemmensen of mensen waar er iets fout mee is gelopen. Zo. Maar de mens blijft de mens. En dus qua attitude, qua wat er in omgangsvormen met elkaar leeft, is er uiteindelijk niet zoveel verschil met de samenleving van buiten. Zo. Zie je?
En wat is de plaats van de almoezenier in...
De plaats van de almoezenier is... Ja, ik wil misschien beginnen om te zeggen, ik heb het altijd een ongelooflijk privilege gevonden dat de kerk, en dan naast de kerk uiteraard ook de jezuïten, dat wij er mensen eigenlijk voor vrijstellen om dit soort van werk te doen. Dus dat zegt al op zich iets laat ons zeggen, onze filosofie of onze manier van kijken als gelovig zoekende mensen, als kerk vandaag, zo dat we daar eigenlijk mensen voor vrijstellen om die opdracht te vervullen. Dus ik voel mij eigenlijk altijd geprivilegieerd om dit soort van werk te doen. Wat is dan ons werk? Wel, het is zo dat we eigenlijk het dagelijkse leven delen van de gedetineerden, zo. Ik spreek nu specifiek voor mijn opdracht die ik momenteel vervul in Brussel. Brussel, Sint-Gilles, is een van de grotere gevangenissen van ons land. Enkele arresthuis, dus daar zitten eigenlijk... we hebben ook te kampen met wat men noemt overbevolking in een gevangenis waar er 600, 650 mensen eigenlijk voor voorzien zijn. Hebben wij een dagelijkse populatie van 800, 850... Soms haalt dat wel eens de 900, wat de nodige spanningen en niet alleen met de gedetineerden, maar ook met het personeel vaak meebrengt. En de nodige zorg ook van de directie. Maar dat is nu eenmaal de realiteit. Onze rol als gevangenisalmoezenier, want uiteraard op het terrein heb je heel veel mensen die diensten verlenen. We zijn er niet alleen, hè? Laat ons dat zeker duidelijk stellen. Maar onze taak is... dus vanuit dat gezonde zijn van de kerk, eigenlijk op aanvraag weliswaar van de gedetineerden, langsgaan om met hen te praten. Dus dat is wel het grootste deel van ons werk. Dus tijd vrijmaken om met hen in gesprek te gaan. En dat doen we dan op cel. Dus zij maken een verzoekje op, hè. Men noemt dat een rapportbriefje. En dat komt dan bij ons terecht en dan gaan wij bij de gedetineerden. En dagelijks krijg ik zo tientallen aanvragen. Dat is eigenlijk het voornaamste luik, zou ik zeggen. Dat is zeker 50-60% van mijn tijd gaat daar naartoe. Met mensen in gesprek gaan, allerhande... Wanneer mensen binnenkomen, maar na een tijdje leer je ze beter kennen, vragen ze je terug. Dit soort van gesprekken. En daarnaast is er uiteraard ook de liturgie, het liturgische. We hebben in de gevangenis in Sint-Gilles hebben wij eigenlijk drie eucharistievieringen in de week. We hebben er eentje op maandag, we hebben er een op donderdag en op zondag. De vraag is veel hoger dan het aanbod. Dus ik bedoel ermee, We hebben zo toch wekelijks een lijst van een 150 mensen die weer naar de viering komen. En uiteindelijk kunnen er wekelijks maar 60 komen, omdat de ruimte beperkt is. En dus dan moeten wij, stellen wij lijsten op en zorgen we in ieder geval dat alle aanvragen kunnen ingelost worden. Maar dus wat wel meebrengt dat mensen niet wekelijks bijvoorbeeld naar een viering kunnen komen. Naast liturgie, persoonlijke gesprekken, indien er nog de tijd voor rest, organiseren wij ook vaak allerhande nevenactiviteiten. Dat kan gaan van een bijbelleesgroep of er is ook, en dat is trouwens ruimer dan alleen in de gevangenis in Sint-Gilis, dat is in vele Nederlandstalige gevangenissen, hebben wij een activiteit in samenwerking met, in Brugge is dat destijds ontstaan, met het CCV en het bisdom, en dat heet Tralies uit de weg. En dat zijn gespreksgroepen die wij organiseren vanuit de almoeziniersdienst, waar gedetineerden aan deelnemen en waar wij ook een 4-5 mensen op uitnodigen van buiten. Oorspronkelijk is dat ontstaan vanuit de parochies en waren dat eigenlijk de mensen van de omliggende parochies rond de gevangenissen. Maar omdat het project nu al zoveel jaren loopt, is dat uiteraard ook uitgebreid en kan iedereen er zich voor intekenen en gebeurt uiteraard vooraf een soort van kennismakingsgesprek en indien dat een beetje beantwoord aan het opzet van het project, kunnen mensen dan deelnemen zo. En misschien nog een laatste aspect van ons werk is dan een dienst die van ons gevraagd wordt vanuit justitie. Vaak worden wij nogal eens gevraagd wanneer mensen naar het einde van hun straftijd toe gaan, mogen zij al, moeten ze bepaalde afspraken maken naar buiten toe? Hebben ze soms wat men noemt intakegesprekken voor bijvoorbeeld een opvanghuis waar men later zal terechtkomen of voor een begeleiding? En dan wordt de almoezenier nogal eens vaak gevraagd, op hen beroep gedaan vanuit de psychosociale dienst om de gedetineerden te begeleiden. En dat nemen wij ook nogal dikwijls aan. En naast dit aspect van begeleiding is er uiteraard ook, maar dat is minder frequent, maar kan ook gebeuren. Hè. Dus zeker bij gedetineerden die lange straffen moeten uitzitten, gebeurt het jammer genoeg ook dikwijls dat af en toe is dat mensen, dat er een familielid overlijdt of dat een bepaald familielid zwaar ziek is. En dan kan het ook wel dat de gedetineerde, die eigenlijk nog zijn straf verder moet uitzitten, wel een toelating krijgt uitzonderlijk om bijvoorbeeld zijn vader of zijn moeder of een broer of zus die zwaar ziek is of stervende is, om die een groet nog aan te brengen. En dan is het ook vaak zo dat de almoezenier gevraagd wordt om mee te gaan, om dat een stukje te begeleiden. Zo,
ja. Als ik het geheel aan taken hoor. En u spreekt dan over soms tot 900 gevangenen. Mm-hmm. En dat ook de vraag soms groter is dan het aanbod eigenlijk, of wat jullie kunnen doen. Mm-hmm. Bent u de enige almoezenier in de gevangenis waar u bent?
Nee. Gelukkig niet. wij hebben in Brussel bijvoorbeeld hebben wij een team van... in de gevangenis in Sint-Gilis werken wij met 4. Hè. Mm-hmm. We hebben een pastoraal team van 4 mensen... Ikzelf ben een betaalde kracht. Dan heb ik nog een collega, Geneviève Frère, is een theologe, criminologe van opleiding. En heeft ook gekozen voor dit soort van pastoraal werk. Naast haar zijn er nog 2 vrijwilligers. Die van onze vrijwilligers vragen wij dat zij... minimum 8 uur per week komen, maar we hebben dus een schutist, een pater schutist, oud-missionaris, Jan, die eigenlijk als voltijdse werkt en die ook enorm veel diensten verleent in de gevangenis in Sint-Gilis. En dan hebben we nog Etienne is ook is iemand die komt ook uit de wereld eerder van de bank en de financiën, maar die dus gepensioneerd is en die ons ook voor ons een enorme toeverlaat is en dienst en ook trouwens voor de gedetineerden uiteraard. En dan hebben we nog iemand, ik zou nog één collega vergeten, Marie-Paul. Marie-Paul is ook een almoezenier die deeltijds werkt. Ja, die deeltijds vrijgesteld is als gevangenisalmoezenier. En die opdracht vervult vanuit het bisdom, vanuit het vicariaat Brussel. Ja.
Het is alweer tijd voor een stuk muziek. En u had nog een Frans lied bij. Au secours tout seul, van William Scheller. Ja, kan u dat ook toelichten?
Wel ja, en dat zal dan weer een aanzet zijn voor het vervolg van ons gesprek. Ik denk dat dit lied heel goed uitdrukt wat vele van onze mensen in de gevangenissen in hun leefwereld is. Zo. Ik merk dat heel veel mensen die binnenkomen, mensen zijn die geen aansluiting vinden met de samenleving. Die om een of andere reden, wij zouden zeggen, ze zijn mislukt. Ze horen er niet bij. Wel, en dit lied drukt dat ergens heel goed uit. De componist zegt zo, of degene die de tekst geschreven heeft, hè, ja, dat hij zich een beetje zonderling voelt, een beetje alleen. Hij ziet de trein van het leven voorbij rijden, hij ziet de mensen met elkaar praten, maar hij blijft op het perron staan. Hij heeft het moeilijk ondanks dat hij iets zou willen en ondanks dat hij het verlangt, vindt hij moeilijk aansluiting en dat om diverse redenen. En toch is er dat verlangen om erbij te horen zo. Wel, heel veel mensen die in onze gevangenissen terechtkomen zijn, daar herken ik een beetje zo hetzelfde levenspatroon. Het zijn mensen die om een of andere reden, we kunnen er straks op terugkomen, de aansluiting zo bij het leven in de samenleving missen. En die kijken en die het succes en het maatschappelijk slagen van hun medeburgers observeren en die zichzelf een beetje aan de kant gezet voelen. Zo. En zo die tragiek en hoe daarmee omgaan. En vaak gaan ze er dan niet goed mee om. En dat is dan ook de reden waarom ze dikwijls in onze gevangenissen terechtkomen.
La vie c'est comme une image, tu t'imagines dans une cage ou ailleurs. Tu dis c'est pas mon destin, ou bien tu dis c'est dommage et tu pleures. On m'a tout mis dans les mains, j'ai pas choisi mes bagages en couleur. Je cours à côté d'un train qu'on m'a donné au passage de bonheur. Et je regarde ceux qui se penchent aux fenêtres. Je me dis qu'il y en a parmi eux qui me parlent peut-être. Oh, je cours tout seul. Je cours et je me sens toujours tout seul. Si je ne te comprends pas, apprends-moi ton langage. Dis-moi des choses qui me font du bien, qui me remettent à la page. Oh, je cours tout seul. Je cours et je me sens toujours tout seul. Histoire que j'aime bien, j'ai parfois pris du retard, mais c'est rien. J'irai jusqu'au bout du chemin, et quand ce sera la nuit noire, je serai bien. Faut pas que tu penses à demain, faut pas dormir au hasard, et tu tiens. Je cours à côté d'un train qu'on m'a donné au passage, un matin. Et je regarde ceux qui s'allument aux fenêtres, je me dis qu'il y en a parmi eux qui m'aimerait peut-être. Trop je cours tout seul. Je cours et je me sens toujours tout seul. Même si je te comprends pas, apprends-moi ton langage. Dis-moi des choses qui me font du bien, qui me remettent à la page. Trop je cours tout seul. Je cours et je me sens toujours tout seul. We'll be right back. me dis qu'il y en a parmi eux qui m'oublient peut-être. Oh, je cours tout seul, je cours et je me sens toujours tout seul. Mon histoire est bizarre, je sais, mais je peux pas m'arrêter vu qu'il y a plus de nom sur les gares. Oh, je cours tout seul, je cours et je me sens toujours tout seul. Oh, je cours tout seul, je cours et je me sens toujours tout seul.
Beste luisteraars, in de kerk leeft waar we vandaag in gesprek zijn met gevangenisalmoezenier en jezuïet Leo de Weert. We hebben zo net een lied beluisterd, Je cours tout seul. En in aansluiting daarbij, de gevangenis is iets dat we in onze samenleving toch een beetje beschouwen als een plaats waar recht geschiet. Mensen die iets mispeuteren, die dan ja, een straf moeten uitzetten, bij wijze van ja, ook rechtvaardigheid wel. Maar anderzijds lijkt u met dit lied ook wel een beetje te nuanceren waarom mensen in de gevangenis zitten. U zei, ja, vaak zijn het mensen die aansluiting missen met de samenleving. Zou u daar een beetje dieper op willen ingaan?
Ja, het is zo. Ieder mens is een verhaal. Hè? En uiteraard, het verhaal van de gedetineerde, dat wordt vaak breed en ongenuanceerd uitgesmeerd, zou ik bijna zeggen, in de kranten. Hè? Je ziet dat als mensen dan voor de rechter verschijnen, en zeker als dat dan grotere zaken zijn, assisezaken, dan vind ik het soms zo tragisch hoe keihard en ongenuanceerd het leven van iemand zo in de krant verslagen wordt. Helemaal ook niet terecht, vind ik. Omdat het leven veel meer is dan of het verhaal van een gedetineerde, veroordeelde, veel meer is dan alleen zijn feiten zo. Wij zijn automatisch geneigd, en ik begrijp dat voor een stuk, maar het is eigenlijk niet correct, denk ik. Wij zijn vanuit de samenleving vaak geneigd om de dader te laten samenvallen met wat er ook gebeurd is, met de feiten zo. Maar ik zou zeggen, een dader is toch nog altijd meer. Hoe moeilijk dat ook is, die oefening, en toch is dat zo. Nogmaals, laat me heel duidelijk zijn, dat rechtvaardigt zijn daad niet. Uiteraard moet iemand die misdaad gepleegd heeft, iemand die wat voor feiten hij ook gepleegd heeft, hij of zij moet daarvoor veroordeeld worden. En trouwens, dat ga je ook bij gedetineerden niet vaak, ik kom dat bijna zelden voor, dat mensen zeggen, ik zit hier onterecht of ik heb geen serieus. Het kan gebeuren, maar heel zelden. Dus laat dat ook duidelijk zijn. Maar uiteindelijk, vanuit mijn ervaring in de gevangenis, leer ik dat een dader uiteraard meer is dan dat alleen wat er verkeerd gelopen is. Hè. Het is vaak iemand die, laat me bijvoorbeeld zeggen, die ook probeert een goede vader te zijn of een goede echtgenoot. En die ook soms zelf een heel moeilijk leven gehad heeft. Vaak zijn het zo, dikwijls mensen die uit sociaal zwakkere milieus komen, die dikwijls niet de nodige opleidingen gehad hebben, die een doorsnee mens in de samenleving wel heeft. Kortom, er zijn vaak heel veel etappes die soms overgeslagen zijn of gemist zijn, die een doorsnee mens in zijn leven wel heeft of doorgemaakt heeft. En die dus maken dat, dat het vaak om wat wij zouden noemen, om er dan een term op te plakken die eigenlijk dan ook weer niet terecht is, want zo zijn we altijd geneigd om mensen in hokjes te duwen, maar ja, dus we moeten dat, of het is vaak om een beetje, dan toch een beetje een beter maatschappelijk beeld te geven. Vaak zijn het sociaal zwakkere mensen, probleemmensen, die geen hoge opleidingsgraad hebben. Dikwijls zijn het dit soort van mensen die in onze gevangenissen belanden. Laat ons zeggen, 60-70% zijn dit soort van mensen, dat soort van profiel. En dan zijn er uiteraard, en die halen meestal wel de media, want over die 60-70% daar wordt er heel weinig over gezegd, omdat die dan ook minder sensationeel zijn en minder tot de verbeelding spreken. Maar natuurlijk, echt levensdelicten, passionele drama's en zo, dat wordt, dat is natuurlijk, dat spreekt tot ieders verbeelding. Maar dat is uiteindelijk, gelukkig zou ik maar zeggen, een kleine groep, laten we zeggen 15%, ja, 10-15% van de gevangenispopulatie, zware levensdelicten. Maar ziet je, er is een hele grote groep van sociaal zwakkere mensen, waarvan ik me afvraag, ja, mocht onze samenleving misschien een beetje een hechter sociaal weefsel zijn, met aandacht voor de kleinere en de zwakkere, misschien, ik weet het ook niet, maar misschien zouden die hier niet terechtgekomen zijn. Had men soms van jongs af aan mensen beter opgevolgd, meer aandacht voor gehad, beter opgevangen, misschien. En het zijn dus, het is dus vooral die ruime waaier van sociaal zwakkeren, die denk ik ook op een andere manier zouden kunnen begeleid worden en die niet noodzakelijk in onze gevangenissen zouden moeten verblijven. Er is meer en meer, ja, bijvoorbeeld, ik denk dat de Nederlandse justitie vaker zo werkt, hè, dat men vooraleer dat men mensen inderdaad veroordeelt, als er feiten gebeuren die niet door de beugel kunnen, moeten ze uiteraard gestraft worden. Dat zijn nu eenmaal de spelregels van de samenleving. Maar je zou ook alternatieve straffen kunnen geven. En je zou iemand nog kunnen een kans geven en zeggen, kijk, dat is je straf. Maar vooraleer dat je in de gevangenis zit, ga je bijvoorbeeld, je inzetten voor de samenleving en neem je een taakstraf op. Hè? Dan blijven mensen nog in de samenleving, worden ze opgevolgd en stellen ze zich ten dienste. En voelen ze zich misschien aan een tijd terug nuttig en ontdekken ze terug de zin in hun leven. Ziet u, maar nu is men veel vlugger geneigd om mensen binnen te brengen in de gevangenis en dan gaat het ook vaak samen met een beetje verloren tijd, omdat er in de gevangenis jammer genoeg weinig begeleiding is, weinig opvolging.
Want u zegt, een grote groep komt op een manier in de gevangenis terecht door net een beetje aansluiting met de samenleving te missen.
Inderdaad.
Maar als ze dan in de gevangenis terechtkomen, wordt die kloof misschien nog groter?
Heel juist, ja. Ja. Dat is ook vaak onze ervaring. Omdat heel het systeem van een gevangenis is ook erop ingesteld om alle verantwoordelijkheid juist af te nemen van een gedetineerde. En alles wordt dan bij wijze van spreken op cel gebracht. Dat is helemaal niet de manier van het gewoon leven zo. En dus iemand zeker die vele jaren gestraft zit, riskeert daardoor helemaal geïsoleerd te worden en ook professioneel of vanuit zijn opleiding of haar opleiding, die ze dan misschien vroeger genoten heeft, juist inderdaad alle verbindingen kwijt te raken. En nogmaals, ik vraag me dus af, ik denk dat we zouden moeten kunnen evolueren naar een stukje meer alternatieve straffen, wat je ook vaker ziet in andere landen zo. Maar daar zijn we blijkbaar in België nog niet aan toe. Ik denk dat het vorige beleid van minister Geens dat wel al er kansen toe geschapen heeft, maar toch, er is nog veel werk aan de winkel. Ja. Ja.
En dan spreekt u natuurlijk altijd over die grootste groep, waar de achtergrond toch ook wel veel nuanceert en waar het ook gaat over misdrijven die misschien wel nog enigszins te vergeven vallen. Maar je hebt natuurlijk altijd die kleinere groep, die dan ook in de media wordt uitgesmeerd, waar het wel over heel gruwelijke zaken gaan als moord. En dan is mijn vraag aan u, maar dan vooral als priester. Is eigenlijk alles te vergeven? Want soms zijn er bepaalde, want u komt waarschijnlijk ook in contact met mensen die grote misdrijven hebben gepleegd.
Uiteraard, ja. Zeker toen ik nog in Brugge werkte, nu ik dus in een arresthuis zit, komen ook mensen binnen met zware feiten. Maar in Brugge had ik... ik heb toch een zevental jaar gewerkt op de afdeling van de langgestraften. En dan heb je inderdaad mensen die... Ja, die er zitten voor levensdelicten en die 20, 25 jaar krijgen. Is alles te vergeven? Als mens zou ik zeggen nee. Niet zozeer omdat je... Mocht je het nog willen, je kan het niet. Hè? Je kan dat niet. Als iemand anders zijn leven afneemt, dat kan je niet vergeven. Dus dat is gewoon niet mogelijk. Maar vanuit... Ik zou zeggen, vanuit onze Bijbelse traditie zijn er toch in de schrift heel wat aanzetten, denk ik, die ons tot nadenken stemmen en die zien dat eigenlijk God tot de totaal andere is. En ook in dit soort van complexe omstandigheden, als het ware zo... Ja, onze mensenwereld op zijn kop zet zo. Spontaan denk ik nu aan het verhaal van Kain en Abel in het Genesisboek zo, waar je Kain hebt, die zijn broer dood. En dan, als je helemaal op het einde van dat verhaal, merk je dat Kain als het ware een zegel krijgt. En krijgt een soort van... zegel. Een soort
merkteken.
Merkteken, inderdaad. En spontaan denk je dan... Ja, terecht. Hè. God geeft hem een merkteken. Het is een moordenaar. Hè. En dat gaat hij heel zijn leven moeten met zich meedragen. Maar hij krijgt dat merkteken niet zozeer om hem als moordenaar te duiden, maar hij krijgt dat merkteken om hem te behoeden dat hij zelf zou veroordeeld worden of dat hij zelf om het leven zou gebracht worden door zijn stamgenoten. Dus je ziet hoe sterk dat die wortels van ons Bijbels geloof en van die God die meegaat met mensen zich toen al juist helemaal bijna paradoxaal erin in beweegt. Zo, wij zouden je onmiddellijk ter dood veroordelen. En God zegt nee, ik geef hem dat merkteken dat je niet aankomt. Hè. Maar hij zal natuurlijk zijn verantwoordelijkheid en zijn daad heel zijn leven blijven meedragen. Ik denk, als mensen onder elkaar, kunnen wij dat niet vergeven. Maar blijkbaar is er iets dat ons overstijgt en dat maakt dat onze mensenwereld helemaal op zijn kop zet. Is dat dan vergeving? Ik weet het niet. Dat zullen we maar weten, denk ik, als ooit ons leven is voltooid zo. Dan zullen we merken hoe God daarmee omgaat. Maar er zijn toch heel wat aanzetten. Ik heb nu dat verhaal van Kain en Abel, maar er is ook... Er zijn de parabels van het verlorene in het Lucas-evangelie, met als derde en laatste parabel zo de verloren zoon. Ook daar wacht God, wacht de vader... De zoon op die heel zijn bezit heeft verspild en het zijn vader absoluut niet makkelijk heeft gemaakt. Zo. En de vader, wat doet hij? Die wacht dagelijks zijn zoon op. Die wacht totdat hij terugkomt. Ik denk niet dat wij ertoe zouden in staat zijn. Hè? Wij zouden in tegendeel, we zouden ons deur sluiten en zo goed vergrendelen. En hem nooit meer binnenlaten. Maar de vader, hij wacht, totdat de zoon dan toch plotseling terugkomt. En ook in het verhaal heel merkwaardig is, waarom komt de zoon terug? Niet in eerste instantie om vergeving te vragen. Hè? De zoon komt in eerste instantie terug, schrijft de evangelist, omdat hij zegt, ja, ik heb hier niks niet meer, ik kan niet meer eten, ik ga naar mijn vader toe. En daar zal ik tenminste een onderdak hebben en eten. Zo. Dat is zijn eerste beweegreden. En wat is de reactie van de vader? De vader staat er, verwelkomt hem en het feest begint. Er wordt niet gesproken over, zeg, wat is er hier gebeurd? Moet jij geen vergeving vragen? Nee, het feest begint onmiddellijk. En, heel mooi, de reactie, of heel merkwaardig, de reactie van de oudste zoon, die ook onze reactie zou zijn en waarschijnlijk ook de mijne, die zegt, maar allez, wat is dat hier nu in godsnaam? Mijn broer komt terug, hij heeft al ons geld verspild, heeft niks uitgestoken. Ja, ziet je? En dat is nogmaals, denk ik, zo de barmhartigheid van God, hoe alles omgedraaid wordt en onze menselijke redenering, ja, wij staan er zomaar een beetje beteuterd bij te kijken, denk ik.
Gods barmhartigheid die er is niet logisch is, die
ja.
De logica
inderdaad.
Overstijgt.
Ja.
Ja. U heeft aangehaald eerder in ons gesprek dat u dankbaar bent dat de kerk eigenlijk mensen vrijstelt om aalmoezenier te zijn in de gevangenis. Mm-hmm. Maar zijn er voor u ook bepaalde zaken in uw taak die u zwaarder vallen dan al hetgene waar u dankbaar voor bent?
Ja, het is zwaarder in de zin zo van, maar dat gaat dan toch weer met elke opdracht, hè, samen. Ik zou ons werk nu niet zo bijzonder, bijzonder willen maken ten opzichte van ander werk. Elk mm-hmm. dienstwerk is zo mooi, denk ik, hè, en is zinvol. Wat mijn werk zwaarder maakt, zo, ja, zijn vooral soms het uitzichtloze. Hè. Als ik zo situaties zie waarin mensen in verzeild zijn geraakt en vaak gaat dat ook samen met verslaving, hè, verslavingsproblematieken. En als je merkt dat bijvoorbeeld zeker ook bij jongere gedetineerden, dat die eigenlijk komen uit dat problematisch milieu waarin zij dus nu zelf verzeild zijn geraakt. Zo. Dus ze zijn eigenlijk opgegroeid in bijvoorbeeld bij ouders die zelf verslaafd waren. En dan zie je dat ze 16, 17 jaar, 18 jaar zelf ook als jonge gasten in die drugwereld terechtkomen. Problematisch in de zin zo van dat ze dan ook de criminele feiten aan linken. Zo. Dat maakt me soms, dat is voor mij het zwaarst. Zo, omdat je ziet hoe dat eigenlijk mensen verstrikt geraken in het, in wat ik zou noemen, structuren van kwaad. Zo, waar ze eigenlijk zelf niet kunnen aan doen. Allee, zo zie ik dat zo. Hè. Ze zijn erin opgegroeid. En ze hebben dikwijls niet het inzicht of niet de vitaliteit om zich eruit los te werken. Zo. En ze zitten als het ware verstrengd in structuren van kwaad. Zo. En soms is dat ook letterlijk in de zin zo van dat ze het niet eens meer doorhebben. Hè? Dat ze hun eigen, inderdaad, soms hun eigen daden als het ware gaan, ik zal niet zeggen goed praten, maar dat ze niet meer aanvoelen dat dat verkeerd zit. Omdat ze juist zo verstrikt zitten in die structuren van kwaad. En dat maakt me soms moedeloos, triestig. En toch, ook daar proberen we mensen in te ondersteunen en er ook een stukje licht misschien op te helpen werpen. Zo. Dat is niet makkelijk.
Ja, en heeft u, als u terugblikt op de vele jaren ervaring die u al heeft, is er zo'n een verhaal dat van waar die structuren wel doorbroken konden worden? Een mooi verhaal, een mooi getuigenis waar u aan denkt?
Absoluut. Omdat we een beetje in de tijd van het jaar komen, denk ik daar nu spontaan aan. Het is een heel speciaal verhaal, maar dat zijn vaak de verhalen in de gevangenis. Hè. Ik heb in de gevangenis destijds een dame leren kennen. Ik werkte toen nog op de vrouwenafdeling. En de dame was 70 jaar. Stel u voor, toen ik ze in de gevangenis ontmoette, haar gevangenisstraf had wel al een aantal jaren gelopen in het buitenland, maar ze kon dan terug overgebracht worden om haar straf verder uit te zitten in België. En toen kwam ze dus in België aan en dan was ze, bij haar 70ste verjaardag heeft ze eigenlijk met mij gevierd in de gevangenis. En ze zei toen, ik zeg dat enkel tegen jou, dat ik 70 jaar word vandaag. Ik wil dat met niemand vieren. Het is ook veel te triestig om dat hier te vieren. En die vrouw, wel, dat was nu niet de doorsnee gedetineerde die we dikwijls hebben. Hè. Dat was een dame uit een begoed milieu. Iemand die ook helemaal geen financiële zorgen had. Maar die, op latere leeftijd inderdaad ook eigenlijk een levens, is dat om een levensdelict. En iets dat is een relationeel drama eigenlijk. Hè. En Ja, die dame heeft me ook van in het begin gezegd, ja, van als dat zich afgespeeld heeft in mijn leven, is mijn leven nu ook blijven stilstaan, zegt ze. Het heeft voor mij allemaal niet veel zin meer. Maar dan zijn we toch samen iets proberen op te starten zo. Ik ben haar blijven volgen. En een aantal jaren. En dan is die toch kunnen vervroegd vrijkomen. Omdat dat ook, de zaak liet dat toe. En omdat de dame zelf ook sociaal-maatschappelijk helemaal geen problemen had. En ik ben die dame ook buiten blijven zien. Zo. Ik doe dat niet zoveel. De meeste contacten, pastorale contacten, stoppen nadat de persoon vrijkomt. Maar in dit geval, omdat die dame ook binnen in de gevangenis serieus bezig was met wat er gebeurd was en omdat dat eigenlijk in die zin ook goed klikte qua begeleiding, ben ik zo 1 of 2 keer op het jaar haar blijven bezoeken. En dat heeft zich dan nog, die contacten hebben tussen de 6 en de 10 jaar. Ik denk dat ik haar zeker nog 6, 7 jaar gevolgd heb. Tot vorig jaar, toen kreeg ik een telefoontje en dat was juist rond de periode van Kerstmis. Dat was tussen Kerst en Nieuwjaar. Want ik was toen zelf op een weekend en ik kreeg een telefoontje en dat was van de palliatieve zorg, van de palliatieve zorg van een ziekenhuis. En het was zij, dus de verpleegster gaf telefoon door en dan liet ze me weten dat ze eigenlijk terminaal was en of dat ik eens wou bij haar op gesprek komen. We kenden elkaar goed en want ik ben er nog altijd zo een beetje emotioneel door geraakt, omdat dat een verhaal is dat je dan ook niet meer, je vergeet dat zelf ook niet meer. En ik ben daar, want ik was eigenlijk op weekend, ik heb dat laten vallen en ik ben dan naar het ziekenhuis uiteraard geweest. En ik heb haar dan nog 3, 4 keer zo gezien, nog een tijdje gesproken zo. En ze is dan rustig ingeslapen, hè. Ze is dan, ze was ook terminaal. En dat was eigenlijk voor mij, dat is nu, hoe pijnlijk dat het ook is, maar goed, de dame had ook haar de leeftijd om te overlijden. Goed, elk afscheid is een moeilijk afscheid, maar dit was een heel moeilijk afscheid, omdat zij ook, ik wist wat er ook gebeurd was in haar leven. En dat was eigenlijk een heel mooi verhaal zo, en die mij een goede indruk ook heeft achtergelaten.
Ja, en dat heeft zij ook dan daar vrede mee gevonden in zekere zin, of een soort van innerlijke, ik wil zeggen, ze heeft daar een hele evolutie in doorgemaakt.
Absoluut, ja. Absoluut. En vooral ook zo, ik was er eigenlijk door geraakt dat ze mij nog riep voordat zij eigenlijk wist dat ze nu echt ging overlijden. En omdat wij dan nog ook, die gesprekken, wij wisten wat wij al aan elkaar hadden. Ik wist ook wat er gebeurd was in haar leven. En in die zin zijn die zaken ook nog in alle, vertrouwdheid en in alle eenvoud nog, hebben we dat nog kunnen toevertrouwen ook aan God zo. En is zij ook in een zekere rust kunnen haar leven hier op aarde tenminste afronden zo.
Ja. Rest ons nog 1 minuut. De tijd is heel snel voorbij gegaan. Moest u nu kort moeten samenvatten, in minder dan 1 minuut, welke lessen u zelf heeft meeneemt vanuit uw dienstwerk in de gevangenis?
Wel, ik zeg dat af en toe, hè, hoe paradoxaal het ook klinkt, maar ik heb in de gevangenis mijn eigen vrijheid leren ontdekken zo. Ik heb dat geleerd van de gedetineerden. Ik bedoel daarmee, ik zie bij heel veel mensen waar het leven enorm, waar ze veel tegenslag hebben gekregen en soms domme dingen hebben gedaan, maar toch ontdek ik ook de veerkracht en de moed in velen, in het overgrote deel, om er toch weer proberen iets van te maken. Wel, dat maakt dat ik voor mezelf zo, ook een vrijer mens ben geworden. Want ik vind van mezelf soms dat ik veel te vlug de moed laat bij neerzakken of op alles begin te vitten. We zijn zo verwend, we zijn zoveel, we hebben ook zoveel meegekregen. En als ik dan zie wat mensen die het soms veel moeilijker hebben, toch nog altijd ook de moed vinden om er weer iets van te maken. Wel, ik heb eigenlijk meer gekregen in de gevangenis, heb ik de indruk, als dat ik zelf heb kunnen geven.
Hiermee besluiten we dan deze uitzending. Heel hartelijk dank voor uw mooie getuigenis.
Dank
en altijd welkom bij Radio Maria.
Dank u.